In 1970, a television program debuted that changed the way millions of people looked at faith. The Hour of Power.
This is the day the Lord has made. Let us rejoice.
And today, the Hour of Power continues with a new voice for a new generation.
When you put your trust in God, nothing can stop you.
Because whatever your circumstance or the obstacles you face, this moment can be your Hour of Power.
Welkom bij Hour of Power. Leuk dat u en dat jij kijkt. We hebben vanmorgen weer een verrassend programma. En ik begin met mijn twee gasten die vanmorgen hun verhaal vertellen. Joey en Shanna van Dijk. Joey, toen jij voor het eerst christenen zag, wat dacht je toen?
Wat een mafkezen.
Ja?
Ja.
En jij, Shanna?
Ja, als christenen. Ja, ik ben zo opgevoed.
Maar jullie hebben samen wel een weg gekozen die wat merkwaardig was.
Ja, dat ja. is zeker
nou, daar
waar.
Daar gaan jullie alles over vertellen.
Huh? Ja, inderdaad.
Mooie tattoos, by the way.
Dankjewel.
Ja, oké. Tully Wilkerson is de worship leader in Shepherd Grove. En die doet vandaag de introductie, want Bobby en Henne, die vertrouwde gezichten, zijn niet aanwezig. Vertrouwd gezicht is wel Tony Campolo. En hij spreekt over de vraag, waar gaat het nou om je leven? Status of identiteit? Het mannenkwartet zingt Swing Low Sweet Chariot. En in het koor staat een verrassing. Ik denk dat het een hele mooie uitzending gaat worden. Wat denken jullie?
Zeker weten.
Zeker. Zeker weten. Nou, als zij het zeker weten, dan weet ik het ook zeker. Ik hoop u ook.
This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Good morning, Shepherd's Grove. And as you can see, I am not Bobby, nor am I Hannah. My name is Tully. I'm one of the pastors here on staff. Bobby and Hannah are taking just some time to spend with the family this weekend. But fear not, we have a great friend in the ministry preaching for us today, Tony Campolo, which will be very awesome. Yes. Let's take a quick second, greet those around you by saying, God loves you and so do I. Would you guys join me for a morning prayer? Dear God, we thank you for this community. We thank you for who you are. We thank you that we have such a shining role model in Jesus. And that we have someone to look up to, someone to emulate, someone to go after in our lives. We ask that our lives would reflect that of Jesus's. We are so grateful to be part of this community. And we give you all the glory and ask always, may your will be done. In your precious name, we all said, amen. Amen. preparation for Tony's message, the words of our Lord found in 1 John chapter 3, 1 through 2. See what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God. And that is what we are. The reason the world does not know us is that it did not know him. Dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. But we know that when Christ appears, we shall be like him, for we see him as he is. Amen.
One, two, three. Low down the chariot, let me ride. 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 Low down the chariot, let me ride.
Ride on,
King Jesus.
Ride on,
the conquering King. I wanna go to heaven in the morning.
Ride on,
King Jesus.
Ride on,
King Jesus.
Ride on,
the conquering King. I wanna go to heaven in the morning.
So hard just to make it on through, trying to live the way I want it to. Say goodbye to all the sin inside. I don't want to miss that great glory ride. So when I break on through that glorious ride, slow down, don't pass me by. Swing down, chariot, way down low. I want to go like Elijah when I go.
Ride on, the conquering King. I want to go to heaven in the morning.
Ride on,
King Jesus.
Ride on,
King Jesus.
Ride on,
the conquering King. I want to go to heaven in the morning.
Oh, Lord of the chariot.
Let me ride. Chariot, let me ride. Low down the chariot, let me ride.
Oh, Lord, down the chariot,
let me ride.
Lord, down the chariot,
let me ride. Low down the chariot, let me ride. Low down the chariot,
Guys, we've talked about this. There was even an extra mic up here for me. Next time. Would you join me in prayer this morning? Father, we are so thankful. Our hearts are just bursting in thankfulness over all the great things in our life. We open up the newspaper, we turn on the TV, and we see so much sadness in the world and so much hurt, and we have so much in our lives to be thankful for. And Lord, we pray that we can continue to be agents, your agents in this world, to bring your peace into these situations. Lord, we're most thankful for you and your son Jesus and all that you have done for us. Lord, we pray for all of our missionaries around the world and our brothers and sisters in persecuted church who don't have the freedom to worship you like we do right now. Lord, let them know that we are praying for them, that we are standing shoulder to shoulder in solidarity with them. Or we're thankful for Tony and his family and their willingness to be here and declare the word that you have given him for us. Lord, be with him as he speaks. Lord, we love you. We give this day to you. We give all of ourselves to you, all of our worship. We declare that you are worthy. In Jesus' name, amen.
Thank you.
Het meest gezongen lied ter wereld, Amazing Grace. Wonderlijke genade die een wrak zoals mij redde. En het koor zong erbij, My chains are gone. Mijn ketenen zijn verbroken. Nou, mijn gasten van vanmorgen kunnen ook over ketenen en verbreken meepraten. Shanna, jij stond onlangs tegenover deze grote vriend met een mes.
Ja.
Een heftige situatie, waarom?
Ik wist geen uitweg meer. En hij dreef mij tot waanzin. En hij luisterde nooit. Ik dacht dat dat de oplossing was. Om door te dringen tot hem.
Gelukkig heb je niet gestoken, maar
inderdaad.
Was je zo'n rotzak, Joey?
Ja, ik was een hele vervelende jongen, inderdaad. Een agressieve jongen, eigenwijze jongen. En dat had ik opgebouwd door vroeger, over leven en leegtes. Dus het was altijd, ja, ikke. En de rest kan lekker stikken.
Ja. Zelfs met een vrouw en een kind.
Zelfs mijn eigen vrouw, ja, inderdaad. Want mijn wil was wet.
Ja. Terug naar je jeugd. Jij groeit op met een vader die meestal in het café hangt. Jij slaapt onder de bar en gaat de gokkasten bedienen voor de gasten.
Ja, wij zaten altijd op de voetbalclub. 'S middags, ik was aan het voetballen.
Vreemd, dat hoop ik, hè?
Nou ja, in de jeugd voetbalde ik bij een plaatselijke voetbalclub. En mijn ouders zaten daar ook altijd. En, mijn ouders waren gescheiden, maar als ik bij mijn moeder was, zat ik daar. En als ik bij mijn vader was, zat ik ook daar. En s'avonds gingen ze altijd naar het café toe. Maar als kleine jongen werd ik moe natuurlijk om 7, 8 uur en dan wou ik graag naar bed toe. Maar ja, mijn vader die had het naar zijn zin. Die zei van, ga dan maar lekker op de bar leggen. Of ga lekker in het hoekje leggen. En toen ik klein was, vond ik dat duistere leven vond ik wel wat hebben. Maar nu achteraf denk ik van, dat was helemaal niet, niet oké.
Okay. Als klein jochie ging je de gokkasten bedienen voor die gasten die geen zin hadden om de hele tijd een vinger op te
Die wouden lekker geld erin douwen, maar die wouden ook aan de bar zitten. Ja. En ik vond dat geweldig, die lichtjes natuurlijk.
Ja.
En toen mocht ik lekker op de knoppen drukken. En af en toe kwam er geld uit. En dan kreeg ik er nog wat geld in mijn handen gedouwd.
Ja.
Ja, ik wist niet beter eigenlijk.
Ja.
Weet je, de gescheiden gezin, een andere stiefvader die vaak agressief was thuis. Ook altijd in de kroeg zat. Ja, ik wist niet beter eigenlijk. Nee. Nu weet ik van, dat is niet oké. Okay, ja.
Nee. Ik sla even een paar jaar over. Je bent in de discotheek, vrolijk aan het swingen met je vriendin. En dan zie je uit je ooghoeken Shanna en je denkt, die is het. En je geeft je vriendin ter plekke de bons en probeert Shanna te veroveren.
Ja,
zo'n type was je.
Ja, dat is wel, als ik er nu over nadenk, is dat wel heel raar inderdaad.
Ja.
Dat ik, mijn vriendin was daar, waar ik toen mee ging. En ik zag Shanna en ik dacht, wat een lekker ding zeg. En ik was helemaal verliefd. Toen zei ik tegen haar, weet je wat? Ik zei, ga het uitmaken met mijn vriendin. Maar ik was maar een paar weken met haar, want het was niet echt serieus of zo. Maar... En dus ik ging naar mijn vriendin toe om het uit te maken en die begon te huilen en dat was best wel, dat raakte me toch wel. En toen kwam ik terug, maar toen zag ik ze met een andere jongen staan.
Zoenen.
Nou, toen werd ik gek natuurlijk.
Ja.
En toen kwam mijn maat naar me toe en die was ook wel lekker fanatiek. Hij zei, kom we gaan plezier maken.
Ja.
En die bood me toen drugs aan,
de
allereerste keer.
Ja. Want jij komt uit een evangelisch-christelijk gezin. Jij vond, dat zei ik, christen van je mafkezen.
Ja.
Als je het over hoorde. Maar toch vinden jullie elkaar twee werelden eigenlijk die heel apart zijn.
Ja.
En jullie gaan samen drugs gebruiken.
Ja.
En niet zo'n klein beetje ook.
Ik wou denk ik spanning opzoeken. Ik vond het thuis allemaal een beetje saai. Ik denk ik wil wat anders. Dus en toen zijn we gaan gebruiken.
Ja. Wat zag je in die vent?
Ja. Ik zag wel. Ik zag echt wel dat hij... Daarom ben ik denk ik ook wel bij hem gebleven. Omdat ik wist dat hij wel kon veranderen. Ik zag toch iets wat hem lief maakte. En ik, ja.
Ja. Echt respect dat je in hem bent blijven geloven. Want na een paar weken toen jullie samen waren, toen ging jij er al vandoor.
Ja. Ik liep bij een psychiater en ik zat aan medicijnen. Een soort van depressief was ik. Ik zag het niet meer en ik was met iedereen klaar. En toen nam ik het besluit om mijn scooter te verkopen en met dat geld naar Italië te gaan. In mijn eentje. Dus weg te lopen van huis, van alles en iedereen. Ik heb nog wel een brief achtergelaten voor mijn moeder en voor haar. En toen ben ik gevlucht.
Toen je die brief las, wat dacht je toen, eikel?
Ja, en ik dacht, waar ben ik in beland? Is dit een loverboy of zo? Ik weet niet, maar...
Ik kwam in Milaan terecht, feesten, partyen, vrouwen.
Ik dacht, ik ga die leegte die ik hier had, die ga ik daar vullen natuurlijk. Maar ik kwam daar en die leegte was er nog steeds.
Ja.
Want die leegte is niet van buiten, die leegte is van binnen.
Ja.
Dus ik kwam me daar twee keer zo hard tegen eigenlijk nog.
Ja. Daarna ging je met vrienden naar Spanje. Daar deed je ook iets leuks.
Ja, daar werden we opgepakt voor vechten. En toen moesten we onmiddellijk het land verlaten.
Want je had een zwangere vrouw met elkaar getrapt.
Ja, dat bleek achteraf. We hadden ruzie gehad met een groep van 30 man. Wij waren met z'n tweeën. En dus ja, dat was het gewoon rossen om je heen. En achteraf worden
wat is rossen?
Ja, gewoon slaan en schoppen. Ja, dat is overleven dan natuurlijk als er 30 man om je heen staan.
Ja.
En toen werden we opgepakt. Toen moesten we onmiddellijk het land verlaten. Toen kreeg ik een brief thuis dat ik terug moest komen. Voor een rechtszaak, voor een poging tot moord op een baby. Ik snap het verhaal niet. En achteraf bleek dus dat die vrouw zwanger was. En dat we die vrouw, dat die een miskraam heeft gehad of zo.
Ja, ja. Maar wat bijzonder dat je eigenlijk zo van de ene dag in de andere dag rolt. Terwijl het allemaal bagger is natuurlijk.
Ja, leegte.
Wat gebeurde er op een gegeven moment? Want je zit hier in Hour of Power.
Ja, ik nam het besluit om bij haar weg te gaan. Want ik dacht, ik ga het ruigere leven in. Nog ruiger. Ik denk, want dit geeft geen voldoening. Maar dan kwam ik in het ruigere leven, duistere leven. En dat geeft helemaal geen voldoening. Een hoop geld, hoop drugs, hoop vrouwen, hoop foute mensen om je heen. Eng eigenlijk. Demonisch gewoon echt.
Ja. Hij ging bij jou weg? Was je er blij mee? Of?
Eerste instantie niet natuurlijk, want na al die jaren, ook al hebben we wel veel ruzie gehad. Maar ja, ik dacht natuurlijk altijd van, hé, de liefdevolle Joey die moet terugkomen. Dus ja, op een gegeven moment heb ik me erbij neergelegd, want toen had ik zelf ook rust. En ik ervaarde het ook bij ons zoontje. Dus ja, tot uiteindelijk was het beter.
Vraag, want je kwam daar uit een christelijk nest. Ging je voor hem bidden of niet?
Nee, ja, eigenlijk vanaf, ja, ik denk dat ik met hem ging. Dat ik toen al niks meer
deed aan.
Volgens mij heb je ook nooit echt begrepen dat ik uit een christelijk gezin. Ja. Je kwam al bij mij thuis, mijn ouders zeiden wel natuurlijk dingen.
Ja. Want jouw schoonvader zei een keer tegen je van, joh, ga de Bijbel eens lezen.
Ja, die hoorde me, ik kwam natuurlijk binnen als een pokkenventje, als 16-jarig mannetje. En die hoorde mijn verhaal, waar ik in zat en zo. Hij zei, je moest met God praten. En ik dacht van, je bent niet goed bij je hoofd, God bestaat helemaal niet, dat ken je helemaal niet. En toch hadden die mensen iets, dat ik dacht van, jullie hebben iets wat ik niet heb.
Ja.
Maar wat, weet ik niet.
Ja.
En toch ging ik dus God een keer uitproberen, een paar dagen daarnaast. Ik zei, God, als u bestaat, laat die boom eens vallen dan. Laat die ster vallen. Maar er gebeurde helemaal niks. En ik dacht van, dat is onzin. En toch altijd, hun hebben 10 jaar voor mij gebeden. En toch altijd heb ik me wel iets getriggerd. Zoiets van, wat is dat wat hun hebben?
Ja. Weet je nog het moment dat hij God vond?
Ja, zeker.
Vertel eens.
Ja. Ja, dat in ieder geval de volgende dag vertelde hij het. En hij was echt een heel ander persoon. Hij vertelde wat hij had meegemaakt. Want jij kon niet slapen volgens mij, was het toch ook?
Ja.
Ja.
S'avonds en s'nachts had ik heel veel drugs gebruikt, heel veel snuiven. Het drinken van... S'middags begon ik, tot 's morgens 7, 8 uur of zo ging ik naar bed toe. En ik dacht te trillen en te shaken in mijn bed. Echt dat ik dacht van, ik ga dood, weet je. Mijn hart ging heen en weer. Ja, ik heb wel vaker dat als je snuift, dat je hart heen en weer gaat en zo, dat je hart hoort. Maar dit was echt heftig, dat ik dacht van, dit is niet oké. En toen riep ik naar God uit, God, als u echt bestaat, red me alsjeblieft, want ik weet het echt niet meer. En toen kreeg ik zo besef van Jezus, dat hij voor me verscheen, denkbeeldig voor me, aan het kruis. En dat ik doorkreeg van, ik ben voor jou zonde gestorven. Je bent voor alles vergeven, maar je maakt zelf de puin van je leven. En dat was zo inderdaad, zeg hij. Toen kwam zo dat besef. En op dat moment, die leegte die ik dus al die jaren ging vullen met drank, drugs, gokken. En die werden daar niet mee gevuld natuurlijk. En op dat moment werd dat zo gevuld, dat ik dacht van, wow, wat is dit? En daarna viel ik ook meteen in slaap. En de volgende dag dacht ik van, hey, ik ben een heel nieuw mens inderdaad. En toen ben ik Jezus gaan zoeken. Want ik dacht, wie is die Jezus dan? Weet je? Dat gevoel dat wou ik meer hebben. En daar zit ik hier aan.
Want in die zoektocht naar Jezus keek je naar Hour of Power en zag je de uitzending met Johan Toet. We laten even een heel kort stukje zien, dat mensen nog weten wat dat is. Dat was een paar jaar geleden. Wat raakte jou in dat verhaal?
Ik had heel veel vragen natuurlijk. En toen zag ik Johan en ik dacht, die man die zit het zo te vertellen, precies zoals ik het ervaar. Maar ik kon het nog niet uiten natuurlijk. En toen dacht ik, van met die man zou ik wel contact willen hebben.
En dat is uiteindelijk gelukt.
Uiteindelijk is dat gelukt, ja. En ik heb zoveel te danken aan hem. Ik begin steeds meer dingen te begrijpen van wie God is. De Bijbel, hoe ik dat moet lezen natuurlijk, dingen. En nu begin ik steeds meer te wandelen en dan ga je echt wonderen zien, weet je. Dat,
Wat is je favoriete Bijbeltekst?
Ik vind een hele mooie tekst, dat was in het begin toen ik Bijbel las, van die vrouw die overstel pleegt. En dat de mensen haar willen stenigen. En dat Jezus zegt, degene die zonder zonde is, zal de eerste steen werpen. En die vond ik wel op mij slaan ook inderdaad. Dat mensen zeggen van, hoe kan jij nou geloven met alles wat je vroeger gedaan hebt?
Ja.
He, dus dat ze mij willen stenigen en dat Jezus eigenlijk zegt, maar Alsof je zelf zo heilig bent dan, weet je wel. Ja. Allemaal bezonden. En het maakt God niet uit of je een chocoladereep hebt gejat. Of dat je iemand vermoord hebt. Of dat je ja, gewoon een goed mens bent geweest. Gaat God erom waar die je wil hebben. En dat vind ik zo mooi.
Ja, waar ben je nu? Waar zijn jullie terechtgekomen?
Hey, ja. Zo gelukkig, man. We zijn zo gelukkig voor God. Ja, echt, maar gewoon die geborgenheid, het veilige gevoel, plezier, vrede. En af en toe hebben we wel eens iets van, zo, we weten het even niet meer. Of ja, een mindere dag. Gaan we naar God toe. Heer, we willen het aan u geven. En dan zie je dat het gewoon...
Heel het gevoel gaat van jou.
Ja, dat het gewoon dat het een lekkere dag hebt, man.
Ja.
Ja. En dat je samen voor mensen mag bidden. Ook voor vrienden, familie.
Ja.
Want die verklaren me voor gek natuurlijk mijn familie.
Er komen ook wel steeds meer mensen op ons pad. Met vragen, hoe het zit. Ja.
Wat mooi. Wat is jouw tip aan mensen die zeggen van, ik zit toevallig. Heel veel mensen kijken toevallig naar over power die in de ellende zitten. Ik zou het ook wel willen wat Joey heeft.
Ja, zet die trots opzij.
Ja?
Want dat dacht ik in het begin ook. Dat ik de eerste keer dat ik in de kerk kwam en die mensen met de handen in de lucht en God aanbidden en die liefde. Ik dacht, wat een debiele zeg, wat een mafkezer. En diep in mijn hart wou ik dat ook. Dus wat is dat? Dat is een stukje trots wat nog voor je staat. Dat is van de duivel natuurlijk, want die loopt nog in de wereld. Ja. Want ik heb zelfs tijden gehad dat ik zat te gokken in de kerk. Want ik zo strijd had, van, dat de duivel zei, het ene stemmetje van ga lekker gokken, die moet je niet wezen. En het andere zei van dat is wat ik voor je heb, die liefde. En dat heb wel heel lang geduurd, tot ik die trots opzij zet. En dat raad ik dan echt de mensen aan die dit willen. Het leven wat God voor hen hebt, maar nog niet weten hoe. Ja, zet die trots opzij, zet je open voor het woord. En niet denken van, wat een mafkees of zo, of God is gek of wat dan ook. Nee, God is niet gek, man. God is echt mijn beste vriend, joh.
Ja?
Ik heb de hele dag met hem praten. En dan denken mensen helemaal van een mafkees. Ja, dat is heel geweldig.
Ja, als ik uit het raam van mijn huis kijk, dan zie ik je auto staan. En daar staat op het dak boven Jezus leeft.
Ja, ja. Ja.
Je wil het van de daken schreeuwen.
Nou, inderdaad.
Ja, van je autodak dan. Shanna, de liefde is er totaal nu.
Ja, zeker.
Want ook dat is helemaal goed gekomen.
Ja.
Ja. Wat zijn zijn 5 beste eigenschappen? Ik ga bijna afronden, hoor.
Ja, yes,
heb ik het zo?
Nee, je bent liefdevol, geduldig, bezorgzaam.
Wat staat er in de gelaten brief over de vruchten van
de geest? Ja.
Moet ik het even pakken? Mag jij het even voorlezen?
Maar vooral geduld. Ik vind die geduld, dat slaat erg op. Ja,
je bent aardig op weg. Hier staan ze allemaal. En moet je even zeggen of het allemaal gelukt is bij je? Nee, je sluit maar op.
Liefde? Ja, dat denk ik wel. Blijdschap sowieso, dat zie je aan me. Vrede? Ja, we hebben vrede met alles eigenlijk. Dus ook al dingen die ons nog niet, waar we nog niet in zien van dat gaat gebeuren. Hebben we er
maar
toch
we
vrede mee,
vrede
dat
mee,
we weten van het gaat wel gebeuren.
Ja.
Geduld, nou, ik heb vroeger nooit geduld gehad. Ik had altijd ruzie in de auto of wat dan ook. Altijd boos, agressief. Vriendelijkheid, ja, ook als ik iemand zie die moeilijkheden heeft of zo. Ga ik bemoedigen, helpen. Mildheid, ja, wat moet daaronder staan eigenlijk, mildheid? Dat je zacht moedig bent.
Dat je niet oordeelt. En denk van, jongens.
Nou, af en toe heb ik nog wel dat ik mensen zie dat ik oordeel.
Okay.
Maar nou ga ik de geest iets even, maar dat is je broeder, dat is je zuster.
Okay.
Oh, ja. Trouw, nou trouw sowieso aan elkaar, maar ook aan God natuurlijk. Zeker. Tederheid. Nou, we hebben ja, wel toch.
Laat het even zien zo. Even lekker.
En zelfbeheersing. Zelfbeheersing. Nou, ik merk wel echt.
Dat zijn mooie dingen, hè?
Zeker weten. Zeker. Maar ook voor haar, wat jij zegt, als ze altijd geloof in mij hebt gehouden, dan zie ik wel iets als dat het van God is geweest.
Ja.
Want alles wat ik haar heb aangedaan, zelfs als de ouders, die hebben mij ook altijd vergeven en altijd weer voor me klaarstaan. Ja. Dat is niet van deze wereld. Dat moet van God zijn, dat ken je niet anders.
Ja, wat een happy ending en een happy landing. En ik wil je alle twee graag een cadeautje meegeven. Dit is het dagboek van Bobby Scholler. Iedere dag geliefd. Joey, bedankt. Even toch kijken naar die... Oh, dat is You Never
Walk Alone.
Zingen kunnen we.
Ja. Voor God zijn we van mij.
Ja. En voor jou het is DVD van Tony Campolo. En dit zijn zijn 5 beste toespraken. Dus ga ervan genieten. Vrienden, bedankt dat jullie hier waren.
Heel bedankt.
Oké, okay,
dankjewel.
We will cross the shore and pass this chilly
Bobby en Hannah Schuller, en dat is natuurlijk bekend bij de trouwe Hour of Power-kijkers, komen naar Nederland samen met hun kinderen, Haven en de kleine Cohen. En ze nemen Sarah Grand Prix ook mee, de zangeres die met die formidabele stem ook medewerking gaat geven aan de avond met Bobby Schuller. Kijk nog eens even hier in ons Hour of Power magazine, dat we graag toesturen aan al onze donateurs. Bobby en Hannah verheugen zich enorm. En u ook kennelijk, want Middelburg is al helemaal uitverkocht en ook de andere plaatsen. En ik hoop, en wij hopen, velen van u daar te zien. Welkom op de avonden met Bobby en Hannah Schuller.
I was on a train leaving Victoria Station. We were about 10 minutes out of the train station. And these two men sitting opposite me reacted. One had a seizure. I hadn't seen a seizure for years. I was kind of frightened. He shook. He rolled off the seat onto the floor. His friend quickly reacted, picked up the man and put him back on the seat, took off his coat, made it into a blanket, rolled up a newspaper, put it in his mouth so he wouldn't bite his tongue, and administered some medicine. The man shook for about a minute. It seemed like longer than that, but it was frightening. And then he fell into a very, very deep sleep. His friend said, "Please forgive us. We were in Vietnam together. I was seriously wounded. I lost my leg." He pulled up his trousers, showed me an artificial leg. "My friend here, a hand grenade tore away half of his chest. And there was shrapnel all through his chest. He couldn't move without screaming in pain." As we lay there, the helicopter that had been sent to rescue us was blown out of the air by a rocket. And I knew we were going to die. Somehow my friend stood up. In agony, he stood up. He moved with pain, and he reached down and grabbed my shirt. And he began to drag me through the jungle. Every step he took, he screamed in pain. I yelled at him, "James, let me be. go on without me. You'll never get both of us out of this jungle. But he did. I don't know how he did it, but he did. A year ago, I heard he had this condition. And I also heard that somebody has to be with him every minute of the day, because we never know when these convulsions will occur, and somebody has to be there to take care of him at that moment. So I closed down my apartment in New York and sold my car, and I came over, and I'm that somebody. I'm with him every minute of the day. So that's our story. I hope you'll excuse the upset. I said, you don't have to apologize to me, mister. I'm a speaker. And whenever I can come up with a really good story, I'm thrilled. This is a great story. I'll not forget his response. He said, oh, don't be overly impressed. You see, mister, after what he did for me, there isn't anything I wouldn't do for him. Gratitude. We owe that kind of gratitude to our Lord and Savior Jesus Christ for what he did for us and what he continues to do for us every minute of every day. 2,000 years ago, when he died on the cross, he took the punishment for our sins, but more than that, he absorbed the sin itself. He absorbed the sin itself. Let me take you on a brief excursion into Einstein's theory of relativity. I thought that would get you. Einstein said that time is relative to motion. The faster you travel, the more time is compressed. So if I put you in a rocket and sent you into outer space, traveling at 160,000 miles a second, and said, come back in 10 years, when you return, you would be 10 years older. But all the rest of us would be 20 years older. You say, how's that? Because as you increase speed, time becomes compressed, more and more compressed. So at 160,000 miles a second, our 20 years would be compressed into 10 years of your time. If I put you in a rocket and send you into space and you were traveling at 170,000 miles a second, our 20 years would be compressed into one day of your time. Now, here's the clincher. If I got you traveling at the speed of light, 186,000 miles a second, all of time would be compressed into one moment. Now, we can't do that, because as you approach the speed of light, your physical body would expand outward in weight and size towards infinity. I tell you that because don't let anybody ever say you're fat. Just say, I'm traveling too fast. You just tell them that. But if I could get you traveling at the speed of light, 186,000 miles a second, all of time would be compressed into one eternal now. All of time would be compressed into one eternal moment. There would be no passage of time at all. No passage of time at all. I tell you that because that's God time. With God, there is no past, there is no future. The very name of God suggests his eternal nowness. The name of God is what? I am that I am. God never was, God never will be. God is in an eternal now. For him, all of time, all of history is compressed into one moment. That's why Jesus, it could be said, I am the Alpha, the Omega, the beginning and the end. It all is one moment with me. He said before Abraham was, I am. He wasn't using poor grammar. He was saying something profound. He said, before Abraham was, thousands of years ago, that's simultaneous with me right now. It's present tense with me right now. Before Abraham was, I am. The nowness of God. You say, so why is this so important? Because when Jesus hung on the cross 2,000 years ago, he was and he is simultaneous with you sitting right here in this church. You say, wait a minute, Camp Paulo. There's 2,000 years separating me here and Jesus on the cross back there. But at the speed of light, in God time, those two moments are compressed into the same moment. So as Jesus hangs on Calvary's cross, he has you on his mind. He is aware of you sitting here and now. In his divinity, he is able to do that And it says in Scripture, he not only takes the punishment for our sins, but this, he takes the sin itself. The Scripture says, he who knew no sin, he who never sinned, who despised sin, loathed sin, on the cross, it says, he became sin. On the cross, he became everything, everything that we are, in order that we might become everything that he is. Whoa. Whoa. You say, what does that mean? It means that on judgment day, you need not be concerned. It says in the book of Jude, he will present you faultless, spotless, sinless to the Father. Is that incredible? He has absorbed all of that into his own body. When you sin, he reaches across time and space and connects with you and empathetically absorbs into himself all of those dark and ugly things about you. And on judgment day, he shall present you to the Father, here it comes, faultless, faultless. I can hardly wait. Father, I'd like you to meet my friend Tony, the perfect one. I hope my wife's there. I can just hear you saying, well, you don't know him like I know him. You know? The good news of the gospel is that your sin is absorbed on Calvary. He reaches across time and space, and like a magnet, he draws out of you all those dark and ugly things that are part of who you are. Like a sponge, he absorbs all the ugly sinfulness of your life and makes it his own. He who knew no sin, says the Scripture on the cross. Listen to this. He doesn't just take the punishment. He becomes sin. That's incredible. And yet, it happens, and it happens every moment of the day. And right now, if you'll simply open yourself up and say, Jesus, connect with me. Reach across time and space and touch me and absorb out of me those things in me that ought not to be, so that I can become everything that you want me to be. Cleanse me, O God. See if there be some wicked way in me. Cleanse me. Cleanse me. Purify me. We've got a God that not only forgives, but cleanses. But not only forgives sin, but becomes sin for our sake. How do you say thank you to such a gift? How do you say thankful? How do you do that? Well, there's an infinite ways in which you can respond. Let me just cite three simple ones. He wants you to become empathetic like he was empathetic. He empathized with people. He knew what was in people. He felt people's pain. He felt people's hurts. He always was willing to be interrupted, like he was interrupted by blind Bartimaeus. You need help? Let me stop. Let me help you. Let me help you. Let me empathize with you. Let me connect with you. When the Holy Spirit explodes inside of you, when you are filled with the Holy Spirit, you are empowered to do something. You are empowered to not only look at a person, but to look into a person's eyes and reach down into the depths of a person's being and connect. What an incredible gift. Love, so amazing, so divine, demands everything that we are. Gratitude to God for his great gift in Jesus Christ. Empathy. The second thing is concern. To be concerned. I went down to Haiti to check on some of my students who were working there. I got out of the van. I'm walking across the pavement to go into the Holiday Inn right there in Port-au-Prince. I got intercepted by three girls. I call them girls because the one in the middle was the oldest, and she was only 15. And she said to me, you can have me all night long for $10. I was stunned. I looked at the one next to her, and I said, what about you? Do I get you for $10? She shook her head, yes. I said to the third one, what about you? She nodded, yes. I said, you're in luck. I've got $30. I want to hire all three of you for the night. I'm up in room 210. You be up there in a half hour, but not before. Do you understand? Not before. I rushed up. I got in the room. I called down to the concierge desk. I said, I want every Walt Disney video you've got in stock, every one of them. Send them up to room 210. Call down to the restaurant. I said, I want banana splits. I want to pay you extra, but I want extra ice cream, extra whipped cream, cherries, nuts. I mean, I want them huge. I want four of them. And the girls came, and the videos came, and the banana splits came, and I sat at the edge of the bed, and we had a party. It was about 1 o'clock in the morning when the last of them fell asleep across the bed. And I said to myself, nothing's changed. Nothing's changed. They'll be back on the streets tomorrow selling themselves to dirty, evil men. Nothing's changed. And then it was like a voice inside of me said, except for this, for one night, you let them be children again. For one night, you gave them back their childhood. You didn't solve the problem, but you did what you could. People, that's what the Lord asks of us. The kind of concern that gets us to do what we can do. Do you do what you can do? You can all name some lonely person that doesn't get visited. True religion is this, says the book of James, to visit the fatherless and the widows in their affliction. It's one way of showing your gratitude to God, to be concerned about other people. And then this, to be committed. To be committed. I mean, it's one thing to believe in Jesus. I mean, I meet them all the time. I ask students, do you believe in Jesus? Yeah, I believe in Jesus. Big deal. You can go down to the local bar and ask the guy on the stool next to you, do you believe in Jesus? Chances are he'll say, yeah, I believe in Jesus. It's not believing. It's being committed. There's a big difference between being a believer and being a disciple. And Jesus said, go into all the world and make what? Believers out of everybody? Go into all the world and make disciples. Disciples are people who do what the master would do at any given moment. Are you willing to do that? Are you willing to do what Jesus would do if Jesus was in your place? Are you willing to become the person that Jesus wants you to become? Jesus will transform you, but you've got to be committed. You've got to say, Jesus, here's my life. Let it be wholly yielded, Lord, to thee. To be committed. To be committed. I have had a friend, Dale Moody. He taught at the seminary in the South. He talks about the day his mother died. And he said she rolled off the chair onto the floor right after breakfast. My father ran around to the other side of the table, picked her up, and carried her out to the pickup truck, plunked her in the front seat, was down the road onto the highway. She was dead on the arrival at the hospital. The day of the funeral, we went out and we put her into the ground. We checked everything out and then went back to the homestead. We were sitting on the back porch when my father asked me and my brother, who was there with us, what do you suppose Mom is doing right now? What do you suppose she's doing this very moment? And Dale said, I told my father when she closed her eyes, the next moment she opened them, the first thing she saw was the face of Jesus. And my father said, oh, that will be glory for me. Glory for me. When by his grace I shall look on his face, that will be glory. Glory for me. Now let's go back to the cemetery. They said, it's 10:30 at night. Don't argue with a man who's just buried his wife of 54 years. And they went back to the cemetery and he checked out everything. Checked out everything. Made sure the flowers and everything was in place. And then he stood back and he took one son in one arm and one son in the other arm. And he held them close. And he said, we can go home now. We can go home now. Boys, it's been a good day. It was a good 54 years, and it ended just the way I wanted it to end. She went first. When two people are committed like the two of us have been committed, each wants the other one to go first because I didn't want her to have to go through the pain that I'm going through, putting her in the grave. Do you understand, boys? We were committed. We were committed. We can go home now. It's been a good day. It's been a very, very good day. People, there's very little commitment in this world, is there? Marriages fall apart because of lack of commitment. People fall apart because they don't understand commitment. And I'm calling you not only to believe in Jesus, but to become committed to Jesus, to say, here's my life. I want to commit myself to you. I'll do what you want me to do. I'll be what you want me to be. I'll go where you want me to go. I am thine, O Lord. I have heard thy voice. To be committed. To be committed. You've been a lovely congregation. I wondered what you would be like, but you've been lovely. Considering that you're overwhelmingly white. White people are hard to talk to. They really are. I mean, you could say anything to a white congregation. I just returned from the moon. I belong to an African-American church, a black church, and man, they let you know how you're doing. The deacons sit right up front, right up front. And whenever you say something good, the deacons yell, preach, brother, preach! I would have done much better had my deacons been here instead of you people. And the women in my church, they put one hand in the air like this and they go, well, just like that, well. Doesn't sound like much. You got 500 women going, well. And the men in my church, they're the best. They're up on their feet and they're yelling, keep going, baby. Keep going, man. Keep going. Keep going. You don't get that from white people. White people do not yell, keep going. They yell, stop, stop. Once a year in our church, we have Student Recognition Day. A pastor got up and looked at him. He said, children, children, you're going to die. You are going to die. That's a good thing to tell young people. Because they don't think they're going to die. That's why they drive the way they do. You're going to die. They're going to take you out to the cemetery. They're going to drop you in a hole. They're going to throw dirt in your face. And they're going to go back to the church and eat potato salad. When you were born, you were the only one that cried. Everybody else was happy. That's not important. Here's what's important. When you die, will you be the only one that's happy? And everybody else will cry. That depends on what you're living for. Titles or testimony? That's black preaching. It's got alliteration and power. Titles or testimonies? Then he did what only a black preacher can do. He swept through the Bible in 5 minutes. He said there was Moses and there was Pharaoh. Pharaoh had the title, ruler of Egypt. That's a good title, ruler of Egypt. But when it was over, that's all he had was a title. He had the title, but Moses had the testimonies. Yeah, you got it. He said there was Jezebel. Queen Jezebel has another good title, queen. Queen Jezebel. She was going to destroy Elijah, the prophet of God. But when it was over, all she had was a title. She had the title. He had the testimony. And then there's Daniel and Darius the king threw him into the lion's den. I mean, Darius had a title, King Darius. But when it was over, all he had was a title. He had the title, but Daniel had the
testimony.
People of God, one of these days they will drop you in a hole. Will there be people standing around your grave giving testimonies of how you empathized, how you were concerned, how in the name of Jesus you were committed to their well-being. Hear me, people. I wish for you both titles and testimonies. But if you have to make a choice, Go for the testimonies.
Can we just thank Tony one more time for being with us? And now for the benediction. May the Lord bless you and keep you. May the Lord cause his face to shine upon you and be gracious unto you. May the Lord turn his countenance upon you and grant you his peace. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen.
Ik hoop dat iedereen genoten heeft van deze uitzending van Hour of Power. Joe, ik heb jou gevraagd om even te helpen met de afscheidspresentatie. Volgende week spreekt Bobby Schuller over Psalm 23. Weet je wat er staat?
Help me even herinneren.
Gaat over de goede herder.
De goede herder.
De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets.
Amen.
Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, waar jij doorheen bent gegaan, ik vrees geen kwaad, want hij is met mij. Nou, daar gaat Bobby Schuller over spreken. En we hebben Gerald en Linda Troost als gasten. En Gerald heeft net een nieuw boek geschreven, Tevoorschijn. En ze praten over wat maakt nou je leven als man en vrouw waardevol. Ze gaan ook zingen, dus dat doen wij niet.
Nee, laten we dat maar niet doen.
Nee, hè? Nee, oké. Okay. Wil jij even afscheid nemen van de Hour of Power kijkers?
Nou, lieve kijkers, ik hoop dat jullie onder de indruk zijn van wat je vandaag gezien hebt. Dat God tot je mag spreken. En als je God nog niet kent, zet je hart open. Want hij gaat mooie dingen doen in je leven. Amen.
Nou, Joey, je bent een topper. Heel goed weekend.
Wij hopen dat deze uitzending u heeft bemoedigd. Kijk volgende week weer naar Hour of Power met Bobby Schuller. Blijf in contact met ons via social media, onze website of bel ons. In onze webshop vindt u vele prachtige geschenken die u bemoedigen en inspireren. De boodschap van Hour of Power heeft wereldwijd impact op miljoenen mensenlevens. Wij danken de donateurs die het financieel mogelijk maken dat we ook in Nederland elke week te zien zijn op televisie. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.